voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Jesaja 42. Jesaja 42. De te zingen psalmen, psalm 77 vers 6, psalm 147 vers 2 en 3, psalm 138 vers 3, psalm 22 vers 12. Het te lezen schriftgedeelte Jesaja 42, de te zingen psalmen, psalm 77 vers 6, psalm 147 vers 2 en 3, psalm 138 vers 3, psalm 22 vers 12. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zij in de naam des Heere, Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we dit ons samen zijn voortzetten door te zingen van psalm 77, het zesde vers. Psalm 77, vers 6, zal God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? En wat er verder vlocht in het zesde vers van psalm 77. gemeente, de schriftlezing voor dit middaguur kunt u opgetekend vinden in de profetieën van de profeet Jesaja. En daarvan het 42e hoofdstuk. Doch vooraf doen wij met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Zie mijn knecht, dien ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht der heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voorkomt, die den volken dat daarop is den adem geeft en de geest degenen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen. En ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis, hen die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik aan geen ander geven, nog mijn lof den gesneden beelden. Zie, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig ik eer dat zij uitspruiten, doch ik uw lieden die horen. Zingt den Heer een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde. Gij die der zee vaart en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners, laat de woestijn en haar steden de stem verheffen met de dorpen die Kedar bewoont. Laat hen juichen die in de rotsstenen wonen en van de top der bergen afschreeuwen. Laat hen den Heer de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. De Heere zal uittrekken als een held. Hij zal den ijver opwekken als een krijgsman. Hij zal juichen. Hij zal een groot getier maken. Hij zal zijn vijanden overweldigen. Ik heb vanouds gezwegen. Ik heb mij stilgehouden en mij ingehouden. Ik zal uitschreeuwen als een die baart. Ik zal hen verwoesten en tezamen opslokken. Ik zal bergen en heuvelen woest maken. En al hun gras zal ik doen verdorren. En ik zal de rivieren tot eilanden maken en de poelen uitdrogen. En ik zal de blinden leiden door de weg dien zij niet geweten hebben. Ik zal hen doen treden door de paden die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht en licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Maar die zich op gesneden beelden verlaten, die tot de gegoten beelden zeggen, gij zijt onze goden, die zullen achterwaarts keren en met schaamte beschaamd worden. Hoort gij doven en schouwt aan gij blinden om te zien. Wie is er blind dan mijn knecht en doof gelijk mijn bode, dien ik zend? Wie is blind gelijk de volmaakte en blind gelijk de knecht des Heren? Gij ziet velen, gij ziet wel vele dingen, maar gij bewaart ze niet. Ofschoon hij de oren open doet, zo hoort hij toch niet. De Heer had lust aan hem, om zijn gerechtigheid wil. Hij maakte hem groot door de wet, en hij maakte hem heerlijk. Maar nu is het een beroofd en geplunderd volk. Zij zijn allen verschrikt in de holen en verstoken in de gevangenhuizen. Zij zijn tot een roof geworden en er is niemand die hen redt. Tot een plundering en niemand zegt, geef ze weder. Wie onder uw lieden neemt zulks ter oren? Wie merkt op en hoort wat hierna zijn zal? Wie heeft Jacob tot een plundering overgegeven en Israël den rovers? Is het niet de Heere, hij tegen wien wij gezondigd hebben? Want zij wilden niet wandelen in zijn wegen en zij hoorden niet naar zijn wet. Daarom heeft hij over hen uitgestort de grimmigheid zijn toorns en de macht des oorlogs. En hij heeft hen rondom in vlam gezet, doch zij merken het niet. En hij heeft hen in brand gestoken, doch zij nemen het niet ter harte. Tot zover.
Gemeente, laten wij nu trachten samen Gods heilige aangezicht te zoeken in het gebed. Heere, het is voor de tweede maal op deze dag dat u ons nog wilt samenbrengen aan deze plaats des gebeds rondom de kandelaar van uw eeuwig blijvend woord. En Heere, dan weet u op het allervolmaakst wat wij zo nodig hebben. Want van nature dan is ons hart zo hard als een steen. En dat wordt er bij het ouder worden niet beter op. Want hoe ouder we worden, hoe harder we worden. Wat is het toch noodzakelijk, Heer, dat dat harde hart verbroken wordt. Wat is het toch noodzakelijk, Heer, dat u, uw geest in zijn zaligmakende bediening paart aan de prediking van uw dierbaar woord. Want anders zal dat woord ons geen nut doen tot zaligheid. En daarom, o Heere, zou u vanmiddag de hemel nog genadiglijk willen scheuren. Zou u nog over willen komen. Zou u nog in ons midden willen wonen en willen werken. Zou uw harde harten willen verbreken? O Heer, u zegt het zelf. Ik zal uw stenen hart wegnemen. En ik zal u een vlezen hart geven. Van nature dan hebben we zo'n stenen hart. Dan zijn we zo koud. Dan zijn we zo hard. Dan zijn we zo ongevoelig. Maar Heer, u kan een vlezen hart schenken. Zou u zo'n nieuw hart willen schenken uit genade alleen. Opdat we, Heer, een oor mogen krijgen van u om te horen, maar ook een hart om op te merken. Dat we uw woord ter harten zouden gaan nemen, Heer, om er zo mee werkzaam te worden. In de binnenkamer van het gebed. Om zo die gebedsworstelingen te kennen, Heer. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. O Heer, zouden er ook vanmiddag nog zulke worstelaars, geestelijke worstelaars in uw huis aanwezig mogen zijn. Die geweld doen op het koninkrijk der hemelen. Die het koninkrijk der hemelen bestormen, Heer. O, en zulke bieders laat u toch niet staan. Dat is toch uw eigen werk. En dat komt u toch altijd te kronen. Want Heer, u geeft toch dat doden zondaren levend worden gemaakt. En dat ze hun zaligheid met vrezen en beven gaan werken, omdat gij het zijt die in hen werkt. Beiden het willen en het werken naar uw eeuwig welbehagen. O Heer, zou u dan zo onder ons nog willen wonen en willen werken? Ach Heer, waar uw koninkrijk wordt uitgebreid, daar wordt toch immers uw naam ook verheerlijkt. In de veelheid der onderdanen is toch de heerlijkheid van de koning gelegen. Heer, en u kunt ge het nooit doen om redenen die in ons te vinden zijn. Want u zegt het zelf. Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls. Dat zij u bekend, maar ik doe het om mijn grote naams wil. Opdat die verheerlijkt worden. Zou u dan zo uw naam in ons midden nog willen verheerlijken. Uw gezegend koninkrijk uit willen breiden. En daar, Heer, waar uw genade kwam te bewijzen in de harten van zondaren, versterk hetgeen gij hebt gewrocht. U laat toch niet varen het werk wat uw hand begon. U begint dat werk, u zet het voort en u komt het ook te volleindigen. Want gij zijt immers te getrouwen en dat ondanks de ontrouw van uw volk. O, zou u dat vanmiddag nog eens willen betonen. Heere, gedenk aan degene die moest achterblijven, die oud zijn, die gebrekkig zijn. Degene die ziek zijn, we dragen ze nogmaals op aan de troon van uw genade. Ach, Heere, ontferm u zelf nog over hen. Gedenk aan alle zorg, alle nood in het midden van de gemeente. Die dragen we aan u, den Heere, op. Kan zoveel verborgen nood zijn waar wij niet van weten. Maar, Heere, zou u de genade willen geven om met die nood van het leven bij u terecht te komen. Heere, gedenk ook aan al de arbeid die verricht mag worden op deze dag in uw gezegend koninkrijk. Over de lengte en over de breedte der aarde in ons vaderland. Waar u vroeger op zo'n rijke wijze wilde werken, Heer. Maar de duistere plaatsen zijn ook in ons vaderland vele geworden. Als we denken aan onze grote steden, Heer. Waar vroeger zoveel volk van u mocht zijn. Maar waar het bijna verdwenen is. Maar niet alleen in de grote steden, Heer. Ook in andere plaatsen in ons vaderland. Ach, Heer, zou u nog willen gedenken. Bijzonder ook aan het opgroeiend geslacht. Onze jonge mensen, de jeugd, de kinderen van de gemeente. Zou u ook daar uw koninkrijk nog uit willen breiden? Gedenk, Heer, ook aan het werk wat verricht mag worden. De evangelisatiepost in ons vaderland. Maar ook hier over de grenzen heen. Zendingswerk, we dragen het op aan u den Heer. Zou u willen geven dat die arbeid door u gezegend mag worden, zodat het zaad dat in alle eenvoudigheid gestrooid mag worden, als een handje vol koren op de hoogte van de bergen, mag hier dat de vrucht daarvan door uw wederbarende genade mag juichen als de Libanon, mag ruisen als de Libanon. Heren, gedenk ook aan het werk wat verricht mag worden onder het volk van Israël. De roeping en de genadegifte God zijn immers onberouwelijk. Betoon nog van dat volk af te weten. Zou u ook daar uw genade willen verheerlijken, deksel van hun aangezichten willen wegnemen? Ach, Heere, zo wacht het alles op uw goddelijke zegen. Gedenk ook aan degenen die in hoogheid gezeten zijn. Ons koningshuis, onze koning, onze koningin. En alle die er lief en dierbaar zijn. Ach, Heere, zou u ook daar uw genade nog willen verheerlijken. U neigt immers de harten van koningen ons te waterbeken tot alles wat u wil. Dan hoeft u maar te spreken en het is er te gebieden en het staat er. Onze regering, Heere, die steeds verder afwijkt van u en van uw zalige dienst, zou u ook hen nog willen gedenken, Heere. Geef toch een wederkeer, geef er nog dat er een gebed mag zijn voor ons arme vaderland. Ach, Heere, zou u ook zo vanmiddag nog in ons midden willen zijn. Help hen sterk in de bediening van uw woord. Gedenk aan uw knecht verbonden aan deze plaats. Gedenk aan al uw knechten. Ach, Heere, wat is het telkens maar weer nodig dat u uit en door helpt. We staan er telkens weer voor. Het is een onmogelijk werk van mensen, zeide. U zou rechtvaardig kunnen sluiten, maar Heere, open nog. U draagt die sleutel Davids. En zou u dat ook vanmiddag willen doen? Als we weer geroepen worden om uw woord te verkondigen in het midden van deze gemeente. Heere, zou u zelf willen geven dat de woorden in onze mond mogen worden gelegd en dat u ons zou willen dekken onder de schaduw van uw hand. Dat we met de moeder een woord ter rechter tijd mogen spreken en geef ons daartoe een tong der geleerden. Ach, Heere, dat we als een schriftgeleerde die wel onderwezen is in het koninkrijk der hemelen, vanuit de schat van uw eeuwig blijvend woord nog nieuwe en oude dingen zouden mogen voortbrengen. En dat het woord nog ingang zou mogen vinden in de harten van zondaren. Zou u dan zelf nog in ons midden willen zijn? Gedenk ook aan de Broeders Kerkraad. Aan degene die kandidaat gesteld zijn hier. De kerkraad, maar ook als het gaat over het college van kerkvoogden. Ach, hier, ontferm u zelf nog. Schenk alles wat nodig is. Wil de lege plaatsen vervullen met de mannen uw raads en bedeel en bedien met uw geest. Want dat is toch het allervoornaamste, dat we die zalving zouden mogen ontvangen. Om zo bekwaam gemaakt te worden, om het ambtelijke werk in het midden van de gemeente te mogen verrichten. Maar ook hier binnen de kerk volgdij als het gaat over het stoffelijke. Heere, help en ondersteun. Zowel in luisteren als in spreken. En dat enkel en alleen uit genade. Om de Heere Jezus wil, vragen wij dit alles van u. Amen. Ter voortzetting van ons samen zijn willen we zingen van Psalm 147. Tweede en derde vers. Hij hield gebrokenen van hart en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En het derde, zeer groot is onze Heer vol krachten. Onpeilbaar diep zijn zijn Gods gedachten. Daar zijn verstand nooit af te meten ver overtreft. Al wat wij weten. En wat daar verder volgt in het tweede en in het derde vers van de 147ste psalm. En ondertussen, gemeente, krijgt u de gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere die zegenen u en hij zegenen uw gaven. Thank you. Heere is een waarmaker van zijn woord. En dat geldt Gods bedreigingen, maar ook Gods belofte. Hij zal zijn waarheid ook daarin nimmer krenken. En wat uit zijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. Moet u maar eens denken, in het paradijs, ten dagen als ge daarvan eet. Dan zult ge de dood sterven. En we zijn de dood gestorven. Nee, de scheiding tussen ziel en lichaam vond op dat moment nog wel geen plaats. Maar wel de scheiding tussen God en tussen onze ziel. Toen zijn we de geestelijke dood gestorven. Toen we gegeten hebben van die vrucht, van die boom der kennis des goeds en des kwaads. Toen blies Adam met eerbied gezegd zijn laatste adem uit. Geestelijk gezien, de dood gestorven. De Heere die gaf wel uitstel van die welverdiende straf. Maar het komt een keer. Uitstel is ook daarin geen afstel. Dus de Heer is een waarmaker van zijn woord als het over zijn bedreigingen gaat. Dan kan de duivel zeggen, gij niet, je zult de dood niet sterven, maar het is toch wel waar geworden. De dood die wenkt ieder uur. Maar ook Gods belofte. Want de Heer die heeft niet alleen de bedreigde straf uitgevoerd, maar de Heer die heeft daar stond na de val ook zijn belofte geschonken. En ook daarin is de Heer een waarmaker. Hij heeft gezegd tegen de duivel, tegen de slang, en ik zal vijandschap zetten tussen u, tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde, dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het in versenen vermorzelen. De Heer die heeft vijandschap gezet, dat is waar geworden. Het vrouwenzaad Christus is gekomen in de volheid des tijds door de weg van de onmogelijkheid heen, maar het is wel gebeurd. De Heer is een waarmaker van zijn woord. En de Heer doet ook een afgesneden zaak op de aarde. Dat zien we ook telkens als het gaat over het vervullen van zijn belofte. De Heer die is traag tot toren, dan is hij langmoedig. Maar als het gaat over het vervullen van zijn belofte, dan maakt de Heer ook alle dingen schoon op zijn tijd. En dan werkt de Heer ook door de onmogelijkheid heen. Dan werkt hij wonder aan. Maar hij vervult de belofte wel. Dwars door de onmogelijkheid heen. Waarvan mensen zeiden, geen uitzicht meer is. Waar alles lijkt afgesneden. Moet u maar eens denken. Kain sloeg Abel dood. Dan gaat het over slangenzaad en vrouwenzaad. En dan lijkt het alsof het slangenzaad het gewonnen heeft. Maar de Heer die gaf zet. En dan zien we hoe dat door het gemengde huwelijk kerk en wereld worden vermengd. Dan is altijd het grote gevaar, gemeente. Dat is het grote gevaar voor de kerk, hè? Dat kerk en wereld, de heilige linie en de onheilige linie zich gaan vermengen. Dat Gods volk geen afgezonderd volk meer is. Het gaat zich vermengen en dan? Nou, dan zien we hoe dat die hele oude wereld ten onder gaat. Maar God haalt Noach eruit. Maar Noach vond genade in de ogen des Heer. Er gaat heel die oude wereld ten onder in het water, maar Noach, die wordt behouden. En straks dan zien we dat geslacht van Sem wegzinken in de afgoderij. En dan gaat God Abraham eruit halen. En straks dan komt dat zaad van Abraham in Egypte terecht. Het lijkt afgesneden, maar de Heere, die haalt dat volk eruit door een sterke hand en door een machtige arm. En straks zijn ze in het land der belofte. Dan gaan ze de afgoden dienen. Komen ze in de ballingschap terecht. Dan gaat hier, die gaat Juda, we zullen er vanmiddag bij bepaald worden. Verlossen uit de ballingschap, overblijfsel. En straks dan wordt het zo donker op aarde, dan gaat de stem van de profetie 400 jaar lang zwijgen. Malachi, de laatste ziener uit het Oude Testament. Maar heeft het mogen zeggen? Maar u lieden daarentegen, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Dus na een stikdonkere nacht zal de zon opgaan. Het gaat door de onmogelijkheid heen. Maar in de volheid destijds heeft God zijn belofte vervuld. Vrouwenzaad is geboren om het slangenzaad de kop te gaan vermorzelen. Hoewel het slangenzaad het vrouwenzaad in versenen zal vermorzelen. God is een waarmaker van zijn woord. Hij vervult zijn belofte. Die belofte ook die hij vermaakt heeft aan zijn kinderen. Dat ze niet om zullen komen. Maar dat vrezen ze duizendmaal. Maar hij staat er zelf voor in. Wel nu, bij zo'n belofte worden wij vanmiddag ook bepaald. Naar aanleiding van de woorden van onze overdenking die we opgetekend kunnen vinden in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 12e vers. Het 12e hoofdstuk. En daarvan nader het 20e vers. Dus de woorden voor onze overdenking voor dit middaguur kunt u opgetekend vinden. Matteüs 12, vers 20. En dan lezen wij Gods woord in onze tekst. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En het rokende lemmet zal hij niet uitblussen. Totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. Tot zover. Het gaat vanmiddag over een troostrijke boodschap voor een ellendig en een arm volk. Drie gedachten. Ten eerste de zwakheid van het volk getekend. Ten tweede de kracht van het volk verklaard. En ten derde de overwinning van het volk beloofd. Dus het gaat over een troostrijke boodschap voor een ellendig en een arm volk. Drie gedachten. Ten eerste de zwakheid van dat volk getekend. Want ze worden vergeleken bij het gekrookte riet en het rokende lemmet. De kracht van het volk verklaart dat hier staat, het gekrookte riet zal hij niet verbreken en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen. En in de derde plaats de overwinning van dat volk belooft, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. Gemeente, de Heer Jezus citeert hieruit de profetieën van de profeet Jesaja. En hij past die profetieën op zichzelf toe. Hij is uiteindelijk de vervulling van de profetie. God die heeft voormaals, schrijft de schrijver van de Hebreeënbrief, op velerlei wijze gesproken, velerlei manieren, ook door de mond van de profeten. Maar ten laatste heeft hij gesproken, maar door zijn eigen zoon. Het hoogtepunt van de Godsopenbaring. In hem is heel de schrift vervuld. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. En dat geldt ook in het bijzonder als het gaat over de profetieën van de profeet Jesaja. Hij is niet voor niets genoemd de evangelische Jesaja. Hij is wel genoemd de adelaar onder de profeten. Wat Johannes de evangelist was onder de evangelisten, de adelaar. Dat is Jesaja onder de profeten. Het is de grootste schriftprofeet die we hebben, maar heeft ook het meest rijk mogen getuigen van Christus, die eenmaal zou komen in de volheid des tijds. En nu gaat de Heer Jezus, die gaat deze tekst op zichzelf toepassen. Maar als we nu eens teruggaan naar de profetieën van de profeet Jesaja, dan vinden we deze tekstwoorden, we hebben ze horen lezen in Jesaja 42. Wat dat betekent wel, daar zijn we toe aan het troostboek. Immers bij Jesaja 40, daar begint het troostboek van de profeet Jesaja. In het voorafgaande, daar was ook best troost te vinden, maar daar ging het vooral ook over het oordeel dat de Heer zou gaan voltrekken. Het volk van Juda zou worden weggevoerd in de Babylonische ballingschap. En voordat dat volk werd weggevoerd, mocht de profeet Jesaja al gaan getuigen van de terugkeer. Dat volk niet in de ballingschap zou blijven, maar dat de Heer zal zorgen dat er een overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade terug zal keren. Een heilige rest. God zal er zelf voor zorgen. Dat er ook onder dat volk daar in de ballingschap nog een rest gevonden wordt, die het daar niet meer uit kunnen houden. En nu gaat de Heer Jezus, die gaat daarop wijzen. En eigenlijk doet hij het zelf, want weet u waar het over gaat? Hè? Het gaat in het tweede gedeelte van de profeet, van Jesaja, niet alleen over die heilige rest, over dat overblijfsel. Maar het gaat ook over de knecht des Heeren. Want daar begon het teksthoofdstuk ook mee. Zie mijn knecht, welke ik uitverkoren heb. In de welke mijn ziel een welbehagen heeft. En dat is ook belangrijk, gemeente. Wie is dat nu eigenlijk? Wie is nu de knecht des Heeren? Daar is al heel veel over geschreven, over die knecht des Heeren. Weet u wat het volk van Israël zegt? Weet u wat de Joden zeggen? Wij zijn de knecht des Heeren. Als God ons niet had, wat een hoogmoed, hè? Als God ons niet had. En inderdaad, als we Gods woord nagaan, dan blijkt inderdaad ook dat volk wel de knecht des Heeren te zijn. Ze horen God te dienen. Knecht die dient. Dat is wel waar. Maar hier gaat het niet over het volk van Israël. Nee, hier gaat het over de Christus zelf. Hij is de knecht des Heeren. Wat heeft de apostel Paulus van hem geschreven in zijn brief aan de Filippenzen toen het ging over de ootmoed? Toen heeft hij geschreven, hij die het geen roof behoefde te achten, God even gelijk te zijn, heeft zichzelf vernietigd. Heeft de gestoltenis van een, daar hebben we het, van een dienstknecht aangenomen. Hij die zoon was, wilde knecht worden. En dat geheel vrijwillig, heeft het van eeuwigheid gezegd. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet is in het midden van mijn ingewand. Hij wilde knecht worden. Hij wilde de tweede Adam gaan worden. Want in het paradijs, gemeente, daar konden u en ik de zaligheid verdienen door gehoorzaam te zijn, knecht te zijn. Het werkverbond, we hebben het toch geleerd of niet, op de catechisatie, het werkverbond. Doe dat en gij zult leven. En wat hebben wij nu gedaan? We hebben het werkverbond verbroken. Gehoorzaam geweest? Nee, dat zijn we niet. We zijn ongehoorzaam geworden. We hebben gegeten van die vrucht waarvan de Heer gezegd had. En ten dagen als ge daarvan eet, dan zult ge de dood sterven. En we hebben genomen en we hebben gegeten. Het werkverbond, dat hebben wij verbroken. Ja, maar wat doet God nu? Hij is de onveranderlijke. Hij handhaaft zijn eis. En u heeft Christus als de tweede Adam, als de knecht des Heeren, dat werkverbond op zich genomen. En hij gaat dat werkverbond vervullen. Volkomen vervullen. Dus wat wij in Adam hebben nagelaten, dat gaat hij nu doen om een volk zalig te maken. Dat moet hij doen. Want God houdt vast aan zijn eis. En zo is hij de knecht des Heeren. En dat niet alleen. Weet u, er stond ook straf op de verbreking van het werkverbond. De dood zouden we sterven als we zouden eten van die vrucht van die verboden boom. En nu is Christus ook de lijdende knecht des Heeren. Zo heeft Jesaja ook getekend in dat 53ste hoofdstuk. Hij is de lijdende knecht des Heeren. Hij, de straf die ons tevreden aanbrengt, getuigt aan de profeet Jesaja. Die was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij is die schuldovernemende borg geworden voor zijn kerk. Hij is die knecht. En nu is hij de knecht des Heeren die is aan het woord. Hij is bezig met zijn, met de vervulling van zijn middelaarsarbeid. Hij is bezig met dat werk wat de Vader hem van eeuwigheid heeft opgedragen. En dat werk dat gaat hij vervullen. Uit liefde tot zijn Vader en tot zijn kerk. Hij is knecht geworden. Maar weet u wat dat nu ook betekende? Hij moest mens worden. Hij moest de menselijke natuur aannemen. Hij moest zijn broeders in alles gelijk worden. Uitgenomen de zonde. Zo moest hij knecht worden. Om middelaar te zijn, moest hij zijn waarachtig en rechtvaardig mens. Hij is echt mens geworden. Weet u wat dat betekent? Hij is zijn broeders in alles gelijk geworden. Hij is die medelijdende hoge priester. En dat blijkt hier zo heel duidelijk. Hij kent de zwakheden van zijn volk. Op het allervolmaakst die knecht. En dat komt dan tot uitdrukking in de woorden van onze overdenking. Want we hebben gezegd, het is een citaat uit het troostboek van de profeet Jesaja. En we hebben ook gezegd, daar is een oordeel aan vooraf gegaan. Troost, dat spreekt ons altijd van droefheid. Want iemand die bedroefd is, die heeft troost nodig. Wel nu. Het oordeel van God, dat is over dat volk gekomen van het tweestammenrijk. De Heere die heeft het laten verkondigen door zo'n profeet en ook door de profeet Jesaja. Het volk zou worden weggevoerd in de ballingschap. Keer op keer heeft de Heer gewaarschuwd, maar dat volk liet zich niet gezeggen. Ze bekeerden zich niet tot een Heer. Heeft het ze toegeroepen, keer weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Maar ze zijn doorgegaan. En u hebben gezegd, u is de Heer een waarmaker van zijn woord. Hij is traag tot toren, maar een keer is de maat vol. En zo heeft Juda de maat vol gezondigd. Eerst het tienstammenrijk, dat is veel eerder weggevoerd in 722 voor Christus, naar Assyrië. Maar dan komt ook Juda in 586. Dus daar zat wel enige tijd tussen, maar ze zijn ook weggevoerd. Ze kwamen wat achteraan. Maar tenslotte hebben ze ook de maat vol gezondigd. En u weet, uit Juda zou de Christus geboren worden. En die worden weggevoerd naar Babel. Dat is het oordeel. En nu gaat de profeet Jesaja, die gaat een heel sprekend beeld gebruiken als het gaat over dat oordeel. Je zou het vanmiddag vandaag ook kunnen zien, want het waait nogal. Het stormt. En als je dan de rietvelden ziet in de storm, dan ligt dat riet, dat ligt, als het gegeeseld wordt door de wind, soms plat op de grond. Dan gaat de wind gaat er overheen. Dan ligt het plat. Maar wat gebeurt er nu? Als de wind stil wordt, als de wind weer gaat liggen, dan zie je dat riet, dat zie je weer overeind komen. Staat het weer rechtop. En toch, als u zo'n rietveld eens nader zou bekijken, dan zou u zien, het staat niet allemaal overeind. Er is ook riet dat is geknakt. Meeste riet staat toch overeind, maar er is riet dat is geknakt. En dat beeld gebruikt de profeet Jesaja, dat beeld neemt de Heer Jezus over. Het beeld van het gekrookte riet. Het oordeel is gekomen, die ballingen die zijn weggevoerd. Ontzettend, de storm van Gods toorn is over dat volk heen gegaan. En zo zijn ze daar gekomen in Babel. En toen? Nou, toen werd het weer rustig. Er waren erbij die voelden zich in Babel goed thuis. Het was een prachtig land. Het was een hele verandering, zeker. Ze konden niet meer opgaan naar de tempel. Dat was allemaal weg. Maar, ach gemeente, als de innerlijke betrokkenheid op de dienst des Heren wordt gemist, dan gaat dat wennen, weet u dat wel? Hoe is dat eigenlijk bij u? Is er wel werkelijk een innerlijke betrokkenheid op de dienst des Heren? Dat was bij de meeste ballingen was dat er niet, dat werd gemist. Ze waren niet werkelijk betrokken, het zijn ze eigenlijk niets. En nu zitten ze daar in dat verre Babel en nu kunnen ze niet meer opgaan naar de tempel. Nu kunnen ze de lofzang aan Israëls niet meer zingen. De offers niet meer brengen en ze leggen zich er gewoon bij neer. En ze gaan daar in Babel een heel nieuw bestaan opbouwen. Ze komen er weer bovenop, begrijpt u dat riet? Boog eerst onder de wind, maar het kwam weer overeind. Na de storm lijkt net of dat er niets gebeurd is. En zo was het daar in Babel ook. De meesten, ach, ze hadden het best naar de zin, maar... Maar er waren er ook, die waren geknakt. Dat is nu zo noodzakelijk, hè? Onder de prediking ook. Dan ben je misschien wel eens onder de indruk, maar is het nu een blijvende indruk? Of is het maar even? Is het net als een vroeg opkomende dauw, als een morgenwolk? Even onder de indruk en je bent thuis en het is weer weg. Of misschien morgen ook nogal onder de indruk, komt op werk. Het dagelijkse leven neemt een mens weer in beslag. En dan verdwijnt het. U kent dat toch wel. En zeker als je jong bent, heb je indrukken. Moet je zuinig op zijn, jonge mens. Maar vraag of dat Heer wat meer wil geven. Weet u wat nu noodzakelijk is? Geknakt te worden. Verbroken te worden. Dan kan je niet meer verder. Nou, en dat gebeurde nu in dat verre Babel ook. Er waren er toch bij, daar ging het verder, daar ging het dieper. Die mensen die gingen werkelijk een droefheid kennen. Want het gaat toch over een troostboodschap. Ja, en niet zomaar een droefheid. Die gingen een droefheid leren kennen naar God. Die kregen heimwee naar God. Die kreeg hij mee naar Sion. Die wilde zo graag terug. Waarom? Nou, op Sion, daar stond de tempel. Ja, die lag in puin. Maar daar wilde de Heere zich openbaren en verklaren aan zijn volk. En dat was ze nou net om te doen. Dus die droefheid aan God, dat zien we. Die werkt een onberouwelijke bekering. En bekering is toch ook een terugkeer. Een terugkeer naar God tot de zaligheid. En dat is nu het beeld voor het gekroonde riet. Dus dat is er vandaag nog. Als de Heere komt in het leven. Als hij werkelijk met zijn geest. Nee, niet in zijn algemene werkingen. Want algemeen werk kan heel ver gaan. Maar er komt een mensje. Als de benauwdheid voorbij is, weer overeind. Maar als dat nou dat bijzondere werk van de Heilige Geest is, dan kunnen we niet meer overeind komen. Dat gekrookte riet. Dat geknakte riet. Hé, dat zie je daar in dat verre Babel. Maar dan nog iets. Dan staat het hier ook. De rokende lemmet, wat is dat dan? Nou, dat is een klein lampje. En in dat lampje, daar zit een lontje. En daar zit olie in. Ja, en nu gaat dat lampje, dat dreigt uit te gaan. Dan gaat het roken, dan gaat het walmen. Dan moet dat lontje, dat moet opnieuw worden afgeknipt. En misschien moet er olie bij. Dan gaat dat lampje gaat weer branden. Hé, dat lampje dat heeft eens gebrand. Helder gebrand. Licht verspreid. En nu? Begrijpt u het? Als u gaat over dat gekrookte riet. Er waren er zoveel die gingen onbekeerd de ballingschap in. Die kenden geen geestelijk leven. Ze zijn meegevoerd. Maar de Heere die heeft daar geestelijk leven willen werken. Maar er zijn er ook die zijn in de ballingschap terechtgekomen. Die kenden wel geestelijk leven. Het geestelijke leven dat kwijnde zo. Dat was zo ver weg. Dat pitje en die olie, daar komt het op aan. Dat pitje moet telkens weer worden afgeknipt en dan gaat het helder licht verspreiden. Die olie moet telkens worden bijgevuld. De Heere die ontsteekt dat licht in de harten van zijn gunstgenoten, van zijn kinderen. In de uren van de waarachtige wedergeboorte, van nature enkel duisternis. En dan komt de Heere dat licht te schenken, dat is het licht van de geest. Dat is die geest die Christus verworven heeft door zijn lijden en door zijn sterven. De bediening van zijn geest. En dan komt die geest wonen en werken in de harten van zondaren. Dan komt er licht in de duisternis. Want van nature zijn wij enkel duisternis. Maar wat was nou het eerste wat de Heer sprak bij de schepping? Er zij licht. En dan gaat de Heer ook herscheppend spreken. Er zij licht. Dan komt er licht in de duisternis. Het licht. En dat is Christus, het welk verlicht eens iegelijks mens komen in de wereld. En dat is nu zo noodzakelijk dat een keer licht wordt in ons leven. Anders komen we om in de duisternis. Nou, dat licht, dat is zo ver gedoofd. Dat licht van dat lampje ontstoken, dat vuur, ontstoken door de hemel zelf. Het vuur van Gods geest, verworven door Christus. En nu lijkt het net alsof het uitgeblust zal worden. Alsof er niets meer van terecht zal komen. Daar zitten ze in de ballingschap. Ballingen, dat betekent buiten je vaderland. Dat betekent buiten Gods gunst en buiten Gods gemeenschap. En nu zijn ze zo ver weg. En dat nadat de Heere genade had verheerlijkt. Dus dat is beeld wat de profeet Jesaja gebruikt en wat de Heere Jezus hier overneemt. We gaan naar onze tweede gedachte. Dan gaat het over de kracht van dat volk verklaard. Want nu gaat de Heere Jezus die gaat wat beloven aan dat volk. Dat heeft hij al gedaan onder het Oude Testament. Het gaat over zijn eigen werk. Het gekrookte riet. Nee, dat kunnen hun niet bekijken. Als de Heer in het leven van een mens komt. Ach, dan kunnen we het niet bekijken of dat werkelijk Gods werk is. Je zou eens tegen iemand moeten zeggen die door de Heilige Geest overtuigd wordt van zonden, gerechtigheid en van oordeel. Maar Gods Geest is in u aan het werk. U bent bezet met een droefheid aan God. Daar troost je zo iemand niet mee. Helemaal niet. Want daar houdt hij zichzelf helemaal niet voor. Hij zegt, ik ben een verloren mens. Ik moet sterven en ik moet God gaan ontmoeten. En ik kan God niet gaan ontmoeten. De gemeente, is dat zo in uw leven? Weet u daarvan? Want als we gaan sterven, als we dat recht gaan verstaan, dan moeten we God ontmoeten. En daar hoef je niet oud voor te zijn. Weet je wat een hoop mensen denken? Als ik maar een ongeneeslijke kwaal krijg, ernstig ziek word. En de dokter die zegt tegen me, ik kan voor u eigenlijk niets meer doen. En dan zal ik er eens aan gaan denken. Dan zal ik er wel werkzaam mee worden gemaakt. Dan zal ik de hemel wel gaan bestormen. Dan zal het wel werkelijk nood worden. Maar weet u, de dokter die kan 100 keer tegen u zeggen, u moet gaan sterven. En dan ben u misschien wel heel erg bevreesd voor de dood. Dat heb ik al zo vaak meegemaakt, dat mensen de doodstijding kregen en dan bevreesd, angstig, een ontzaggelijke angst, heet u begrijpen. Want het is wat als een mens moet sterven of niet. Dat is toch ontzettend. We zijn immers geschapen om te leven. En dat we moeten sterven. Maar dat die mensen helemaal ten einde raad waren. En na verloop van tijd, wat zie je dan? Het lijkt net alsof ze er een beetje aan wennen. Zo is een mens. Het lijkt net alsof het over een andere gaat. En dan komt de dood steeds dichterbij. En tenslotte komt het einde. En zijn er dan werkzaamheden geweest? Nee. Alleen angst, bang, te begrijpen hebben we gezegd. Maar weet u, het wordt zo anders als de Heer erin meekomt met de bediening van zijn geest. Dan hoef je helemaal geen ongeneeslijke kwaal te hebben. Dan kan je jong zijn. Dan kan je levenslust en levenskracht hebben. En dat de Heer het je gaat vertellen, je moet sterven. Je moet een keer sterven, je moet mij een keer ontmoeten. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna te oordelen. En als dat werkelijkheid wordt in het leven, dan komt er een heilige onrust. Hé, dat gekrookt er niet. Weet u, dan gaat dat niet zomaar over. Dan geeft dat werkzaamheid aan de troon der genade. Dan gaan we de hemel gaan we bestormen. Dan gaan we leren bidden zonder op te houden. Daar schrijft de apostel toch over. Bid zonder ophouden. Dan krijgen we een gedurig gebed. Want dan kunnen we God niet meer missen. Zo was dat al bij die ballingen ook. Ze zaten daar in dat verre, verre Babel. En hoe zouden ze nu ooit verlost worden? Want Babel, dat was een machtig rijk. Moet u maar eens denken aan dat beeld wat Nebukadnezar zag in zijn droom. Toen heeft hij de wereldrijken gezien. En de kinderen die weten het wel. Hè? Een groot beeld. En het hoofd van dat beeld. Dat was van goud. Dat was van goud. En daarna werd het zilver. En na het zilver werd het koper. En na het koper werd ijzer. En na het ijzer werd het ijzer met leem gemengd. Het werd wel steeds minder. Maar dat hoofd dat was toch maar van goud. En Daniel die door de Heer geroepen was om knopen te ontbinden, om dromen, om raadselen uit te leggen. Die heeft tegen Nebukadnezar gezegd, dat gouden hoofd, koning Nebukadnezar, dat bent u. Dat is het Babylonische Rijk. Dat wil nogal wat zeggen. Dat was een machtig rijk. En nu zaten ze daar in de ballingschap door eigen schuld. Ja, want ze hadden de afgoden gediend. Ze hadden de Heeren verlaten. En de Heeren die had ze zo vaak laten waarschuwen. Als de Heer in je leven komt, komt dat terug. Dan laat hij je zien hoeveel liefdesarbeid dat hij wel niet ten koste heeft gelegd aan het heil van uw onsterfelijke ziel. Hoe vaak dat hij wel niet heeft geschud aan de bom van uw leven. Hoe vaak al niet laten waarschuwen. Wat een preek hebben we al niet gehoord. Misschien hebben we al bijna een kerkbank versleten in ons leven. Oud geworden. Onder de bediening van Gods woord. En toch eigenlijk dezelfde gebleven. Nou, dezelfde gebleven. Harder geworden. Ontzettend toch, of niet? Zoveel arbeid heeft de Heer ten koste gelegd, ook aan onze ziel. Dat moest dat volk van Juda ook zeggen. Keer op keer heeft de Heer zijn profeten gezonden. Eeuwenlang hebben ze dat oordeel aangekondigd. Nee, de Heer was inderdaad traag tot toorn. Hij gaf uitstel. Maar toen kwam het. En nu zitten ze door eigen schuld in de ballingschap. Want ze hebben de Heer verlaten. Dagen zonder getal. Ze hebben hem niet erkend als God. Maar de afgoden. En daar hebben ze aan geofferd. Maar toen heeft de Heer gezegd, en nu is de maat vol en nu zitten ze daar in de ballingschap. En nu is het schuld geworden. Nu hebben ze een betrekking op God gekregen, want gemeente, dat missen we nu van nature. Een betrekking op God. Weet u hoe dat eigenlijk met ons is? Zoals het daar met die mensen was in Athene. Paulus die ging de stad door. En toen heeft hij wel gezien dat die Atheners, die waren alleszins godsdienstig. Ze hadden ik weet niet hoeveel altaren staan. En toen werd hij getroffen door dat altaar waarop stond de onbekende God. En toen heeft hij gezegd, en die onbekende God, die gij niet kennende dient, die verkondig ik jullie. Denkt u dat het vandaag anders is? Dat wij anders zijn dan die Atheners van nature? Dan dienen wij ook een onbekende God. Wij kennen God niet. Al zit je in de kerk, al zou je heel Gods woord uit je hoofd hebben geleerd, dat zou zo slecht nog niet zijn. Want dan kennis ontbreekt het nogal in onze dagen. Maar als we heel de Bijbel uit je hoofd hebben geleerd, dan dien je toch een onbekende God. Want weet u wat nu nodig is? Hè? Dat de Heer bij dat woord geeft de bediening van zijn geest. En dat die geest gaat wonen en werken in ons hart. En dat die ons gaat bearbeiden tot zaligheid. Is dat woord dan niet genoegzaam? Ja, dat woord is genoegzaam tot zaligheid. De prediking van Gods woord beneemt ons alle onschuld. Trouwens, de openbaring van God in de natuur al. Maar in het bijzonder in de schriftuur. Maar weet u dat het komt? Ons hart dat deugt niet meer. Ons hart is onontvankelijk geworden voor de boodschap van Gods woord. En dat wonder dat is daar nu gebeurd. Dat de prediking, dat het zaad van het woord mocht vallen in een goede aarde. Ging de Heer zelf voor zorgen. Door de bediening van zijn geest kwamen mensen in de schuld onder de prediking van Gods knechten. Denk aan de profeet Ezechiël. Die daar ook zat in dat verre Babel. En die mensen die konden het niet meer uithouden. Die kregen heimwee. Heimwee naar Sion. Ze wilden terug. En daar zaten ze. Geknakte mensen. Bedroefd. Daar zaten ze. Als die lampjes, weet je het? De rokende lemmet. En wat doet de rokende lemmet nou? Die verspreidt eigenlijk alleen maar stank. Die stinkt. En dan wordt het niet licht, maar dan wordt het juist wel donkerder. Dan gaat alles gaat walmen. En het lijkt wel alsof er nooit wat geweest is. En toch, daar komen werkzaamheden in dat verre Babel. Aan de troon der genade. Daar is een biddend volk. En die gaan bidden. Och, dat gij de hemelen scheurdet. En dat gij nederkwaamt. En dat de bergen van voor uw aangezicht vervloten. Weet u wat de bergen zijn in Gods woord? Niet altijd hoor, maar het beeld voor de bergen. Vaak de volkeren, de wereldmachten. Te vergeefs verwacht men het van de bergen, schrijft de profeet Jeremia. En van de menigte der heuvelen. Dan verwachten we het van de wereldmachten. Van de groten van deze aarde. Ja, zo is een mens. Daar steunt hij op. We hebben het vanmorgen nog gehoord, hè, van Efraïm. Ze steunde op, dan weer op Assyrië, dan weer op Egypteland. En dat heeft Juda ook gedaan. Die hebben er ook naar gekeken. Dan steunen we op mensen in plaats van op de Heer. Maar daar in de ballingschap. In dat verre Babel. Daar is nu een overblijfsel. Het is je werkelijk om God te doen. Maar hoe zal het nu ooit goed komen? Dan gaat het over die rokende vlas niet. Weet u wat de Heer nu doet? Daar is hij het goede werk begonnen. Dat vuur, dat is niet zomaar vuur. Nee, dat is heilig vuur. Dat is vuur, dat is ontstoken door de hemel zelf. Dat is het vuur des geestes. En dat vuur, dat zal nooit uitgeblust worden. Zeker? Dan kan het een rokende lemmet zijn. Toch is er nog vuur. Wij zeggen, waar rook is, daar is vuur. Daar is toch nog vuur. En daar gaat hier in u zelf voor zorgen. Dan moet u maar eens denken aan dat boek van John Bunyan, De Christenreis naar de Eeuwigheid. Als dan Christen in het huis van uitlegger is gekomen, is hij eerst door het enge poortje gegaan. Hè? Eerst door het enge poortje. Dan moet u niet gaan zeggen, toen is hij wederom geboren, want toen was hij al wederom geboren. Waar zou hij nou wederom geboren zijn, gemeente? Want we leven in hele verwarrende tijden. Maar weet u waar hij nou wederom geboren is? Stadverderf. Daar is het begonnen. Daar is het begonnen. Daar is een breuk gekomen met de wereld. En daar is de zonde de dood geworden. Toen is hij met dat pak op zijn schouders gaan lopen. En nu is hij door dat poortje heen gegaan. De Heer Jezus die heeft het zelf gezegd. Hè. Ik ben de deur. Indien niemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal weide vinden. En dan gaat Christus, die gaat onderwijzen als profeet. Dat doet hij door de bediening van zijn geest. Uitlegger. Uitlegger neemt Christen mee. En die laat hem allerlei taferelen zien. Waarin onderwijs zit. Geestelijk onderwijs. En zo heeft de Heer Jezus ook zijn discipelen meegenomen in zijn profetische bediening. Heeft ze geestelijk onderwijs gegeven. En wat ziet Christen dan? Nou, Christen die komt in een kamer en daarin brandt een vuur. Misschien weet u het wel. Misschien hebben we al verschillende keren die Christenreis doorgelezen. En dan is daar iemand bezig om dat vuur te doven. Die gooit er water op. Onophoudelijk gooit hij water op dat vuur. En het wonderlijke is, Christen die ziet het. Het vuur wordt niet gedoofd. Het bleef maar branden. Hoe is dat nu mogelijk? Dat vuur zou toch uitgeblust moeten worden? Maar dat gebeurt niet. En dan neemt de uitlegger Christen mee naar de andere kant van die muur. Daar waar dat vuur brandt. En dan ziet hij hoe dat iemand onophoudelijk olie op dat vuur giet. Dat zijn die onderhoudingen van Gods geest. Christus die onderhoudt zijn eigen werk. Hij zorgt ervoor dat die rokende vlasmiek, dat die niet uitgedoofd zal worden. Hij staat voor zijn eigen werk in. Het goede werk dat hij begint, dat zal hij ook gaan voleindigen. Het gekrookte riet. Weet u, riet, dat kan afgesneden worden. En die rokende lemmet, die moet telkens ook weer afgesneden worden. En toch, dat riet, hoe vaak dat ook afgesneden wordt, dat riet, dat komt telkens weer op. Want die wortel van het riet is zo sterk. Hé, daar komt het nu op aan, op de wortel van de zaak. Of dat de Heer het goede werk ook in ons begonnen is. Dat is nu het allerbelangrijkste. En dat vragen Gods kinderen zich altijd maar weer af. Is de wortel der zaak, wordt die wel bij mij gevonden? Is God begonnen of ben ik zelf begonnen? Is de Heer dat goede werk begonnen? Nou, dan is het waar wat de apostel schrijft. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die het goede werk in u begonnen is, datzelfde zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Waar de Heilige Geest dat liefdesvuur in het hart ontstoken heeft, daar kan het ver weg zijn. Daar kunnen Gods kinderen zo bezet zijn met eigen liefde. Denk maar aan Petrus, hoe dat hij zijn meester heeft verraden. Heeft verloochend in de zaal van Caiaphas. Het was ver weg. Maar Christus heeft er zelf voor gezorgd dat vuur niet uit is gegaan. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat heeft hij gedaan. Hij houdt zijn eigen werk in stand. Als die knecht der sieren. Want hij zal die arbeid gaan verrichten. Hij zal een volk zalig gaan maken. Hij zal de zaligheid verdienen. Maar hij zal die zaligheid ook door de bediening van zijn geest toe gaan passen in de harten van zondaren. En waar hij dat werk begint, laat hij niet meer los. We gaan onze derde gedachte. De overwinning van dat volk belooft. Maar voordat we daartoe overgaan, willen we eerst zingen van de 138e psalm. En daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van sieren wegen. Want groot is Heere heerlijkheid zijn majesteit ten top gestegen. Derde vers van Psalm 138. overwinning van dat volk beloofd. Hoe zullen ze ooit verlost worden uit Babel? En zegt de Heer, die zegt dat gekrookte riet gaat niet verbreken. De rokende vlaswiek, die zal ik niet uitblussen. Die knecht die komt, hè, en die gaat dat doen. Maar wie is nou die knecht? Ja, we zullen misschien zeggen, nou dat hebben we wel begrepen, dat is de Heer Jezus. Dat is zeker waar. Maar we moeten ook eens letten op het historisch verband. Wie is nu die knecht? Dat Babylonische Rijk, weet u nog, dat was zo'n machtig rijk. Maar na dat Babylonische Rijk, na dat gouden hoofd, komen die twee zilveren borsten. En dat is nou het rijk van de Meden en van de Perzen. Straks zal Kores opstaan. Kores de Perziaan, de grote wereldveroveraar. Die zal het Babylonische Rijk laten vallen. En dat zal hij niet zelf kunnen doen. Hij is Gods knecht. De Heere die gebruikt die koning Kores als een instrument in zijn hand. Hij ondersteunt hem. Dat staat er heel duidelijk, hè? Hij zal hem ondersteunen. Dat lezen we in Jesaja 42. En dan zal hij ervoor zorgen dat die ballingen, die dat willen, dat gekrookte riet, die rokende lemmet, dat ze terug mogen keren naar de erven van hun vader. Dus de Heere die gaat er zelf voor zorgen dat dat volk terugkeert. En u begrijpt, als we dan op Kores letten, dan zien we achter Kores Christus op reis. Hij is die grote knecht des Heeren, in de welke de Vader al zijn welbehagen heeft. Hij is zijn beminde. Hij is immers zijn eigen zoon. Zijn enige die hij lief heeft. En die heeft hij niet willen geven. Zijn beminde heeft alles gegeven, heeft zijn zoon gegeven. Want er staat in de tekst, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot de overwinning. Hij zal ook de overwinning gaan behalen. Hij is die held bij wie God hulp besteld heeft en die machtig is om te verlossen. De Vader die zal hem ondersteunen, immers. Hij is van eeuwigheid gegenereerd. Dat betekent dat de Vader van eeuwigheid tot eeuwigheid hetzelfde goddelijke wezen meedeelt als zijn zoon. Hij is waarachtig God. En u heeft zijn goddelijke natuur, die heeft die knecht ondersteund in het lijden wat hem te wachten stond. En dat niet alleen, hij werd mens om de dood te sterven. En hij bleef God om zo de dood voor eeuwig te kunnen overwinnen, voor al de zijn. En zo is het nu alleen maar mogelijk dat dat volk bevrijd wordt vanuit de ballingschap. Zo is het alleen maar mogelijk dat ze hersteld worden in Gods gunst en in Gods gemeenschap. Dat ze straks terug mogen keren naar Sion. De Heere die gaat het beloven. Dus een troostrijke belofte voor een ellendig en voor een arm volk. En nu zijn wij ook allemaal ballingen. Want we zijn verbannen uit Gods gunst en uit Gods gemeenschap buiten het paradijs. Dat is het oordeel. En nu voelen wij ons van nature best thuis in deze wereld. Dan gaan we op in de dingen van deze wereld. En als God het niet genadig komt te verhinderen, dan gaan we ook onder in de dingen van deze wereld. Maar weet u wat u zo noodzakelijk is? Weet u nog dat gekrookte riet, dat werkelijkheid wordt in ons leven? Dat de Heer ons een knak geeft. Dat we niet verder kunnen leven. Dat we niet kunnen sterven en dat we niet kunnen leven. Dat we God niet kunnen ontmoeten. En dat we het gaan leren verstaan dat we enkel zonde zijn. Dat we het met de Heer nooit, nooit meer in orde krijgen. Dat al onze zelfreformatiepogingen doodlopen. Dat er plaats komt voor die knecht des Heeren, want daar gaat het over, gemeente. Anders gaat de mens zelf aan het werk. En de Heer die zet zijn volk ook aan het werk. Want als we van dood worden levend gemaakt, dan gaan we onze zaligheid werken. Dan gaan we er alles aan doen om erachter te komen in die weg dat we er niets meer aan kunnen doen. Want een mens die moet niet alleen maar worden afgesneden van de zonde en van de wereld, maar ook van zijn eigen werk. En zo komt er plaats voor die knecht des Heeren. Voor zijn werk. Dat werk wat hij volkomen heeft willen volbrengen toen hij heeft uitgeroepen. Het is volbracht. Toen is de storm van God storm. Toen is dat rechtvaardige oordeel over hem heen gegaan. Toen heeft hij het oordeel. Daar is hij in geweest voor al de zijnen. Als hij er staat en hij zal het oordeel uitbrengen tot de overwinning. Ja, hij is in dat oordeel niet ten onder gegaan. Het oordeel, dat is de dood, dat is de eeuwige dood. En nu wilde hij de dood sterven, de drievoudige dood, de geestelijke dood, de tijdelijke, de lichamelijke dood en de eeuwige dood. En hij heeft de dood overwonnen. Hij kon van de dood niet gehouden worden. Die Kores, dat was de wereldveroveraar, maar het was ook maar een nietig mensenkind, een instrument in Gods hand. Maar hier gaat het over Gods eigen zoon. En die sterker dan de dood. Heeft het oordeel gedragen en doordragen. En de dood kon hem niet houden. Want hij is opgestaan uit de doden. Zeker, er zijn wel doden opgewekt, gemeente. Maar nu opgestaan. Hij is opgestaan door zijn eigen goddelijke kracht. Hij heeft de dood volkomen overwonnen. En heeft de onsterfelijkheid en het licht verworven. Voor wie? Nou, voor zijn volk daar in de ballingschap. Voor zijn Sion. Voor dat overblijfsel, voor die heilige rest. En hij gaat ze door zijn geest bearbeiden tot zaligheid. Daar gaat hij nu zelf voor zorgen. Hey, en weet u, als het nu gaat over Gods kinderen, de zwakheden, riet, oh dat is zo zwak. Als het gaat over dat lontje, die lemmet, acht is zo uit. Maar even wat wind en het is weg. Gods kinderen zijn zo zwak, maar er is nog hulp besteld bij die held. En die gaat ervoor zorgen dat ze zalig worden. Die zal het oordeel voortbrengen tot de overwinning. Hij heeft het oordeel voor de zijnen weggenomen, want hij is in het oordeel geweest. Maar weet u wat de zijnen nu wel gaan leren? Weet u wat Gods kinderen leren? Dat dat oordeel rechtvaardig is. Die gaan de Here leren toevallen. Die krijgen er wel geval in de straf van hun ongerechtigheid. Die worden het van harte met God eens. Die gaan er amen op leren zeggen. En weet u waar zij nu verloren gaan? En dat door eigen schuld. Daar ligt u net de behoudenis. Daarom is het zo noodzakelijk, gemeente, dat we ons leven gaan leren verliezen. Van nature dan zoeken we ons leven altijd maar te behouden. Ja, dan willen we wel behouden worden, zonder werkelijk verloren te gaan. En er wordt ook vaak gezegd, dat is niet nodig, want Christus die is toch in het oordeel geweest. En hij heeft toch aan het recht voldaan. En wat hebben wij daar nog mee te maken? We moeten het maar geloven. Nee, het zal beleefd en doorleefd moeten worden. Dat wij dat rechtvaardige oordeel verdiend hebben. Dat we het werkelijk van de Here mogen gaan verliezen. Dat we met het oordeel eens worden. Om zo onze rechter. En dan wordt met die rechter eens. Om genade te gaan leren smeden. En als we die rechter om genade gaan bidden. Dan is er nog genade. Voor mensen die geen genade meer verdiend hebben. Maar nu heeft Christus genade verworven. Omdat er voor hem geen genade was op Golgotha. Daar was alleen het recht, daar was alleen het oordeel. Ten dagen als ge daarvan eet, moet ge de dood sterven. Hij moest de dood sterven. Om zo zijn volk het leven te kunnen schenken. Wat is toch noodzakelijk, hè, gemeente? En ik hoop dat dat toch eens waar mag worden in uw leven, of waar mag zijn. Dat die wind van de geest over ons leven heen gaat. En dat we werkelijk geknakt worden. Dat we zo niet meer verder kunnen gaan. Dat er een tot hiertoe en niet verder in ons leven komt. Zonder God niet meer te kunnen leven. Zonder God niet meer te kunnen sterven. Weet u waar het op aankomt? Dat de wortel van de zaak in ons gevonden wordt. Dat riet, dat heeft een wortel die is vele malen dikker dan die rietstengel. Dat leven. Kijk, en dat had het daaruit gevonden, dat verre Babel. En dat leven, dat wil de Heer nog werken. We zijn allemaal in de ballingschap. Het maakt wel een verschil, hè? Hebben we het naar ons zin of gaat het nu eens na in uw leven? Heb u het naar uw zin in deze wereld? Kan u mee met deze wereld? Gaat u op in deze wereld? Dan gaat u straks ook in deze wereld onder.
Nou, wat is het gelukkig als er een breuk is gekomen. Als de Heere zelf in het leven is gekomen. En waar hij zijn liefde uitstort in het hart, dan gaat de glans van de wereld af. Dan wordt die keus geboren in het hart. Maar mij aangaande, mij in mijn huis, we zullen de Heere dienen. Dan gaan we het leren verstaan. God is het eeuwig waard om geëerd, gevreesd en gediend te worden. Is die u dat ook waard? Amen. Laten we nu trachten te eindigen met danken. Heren, mochten vanmiddag een gedeelte vanuit uw woord overdenken. Het ging over dat gekrookte riet. En over die rokende vlaswiek of die lemmet. En heren, nu zijn we dat van nature niet. We hebben het gehoord, dan komen we weer overeind. Dan kan er zoveel gebeuren in ons leven. Ernstige ziekte. In die directe omgeving een sterfgeval. En toch, wat een droefheid kan er zijn. Wat een smart, maar we komen weer overeind. Wat is het toch noodzakelijk dat we van u de genadeslag krijgen. En dat we niet meer overeind kunnen komen. O Heere, en u zal u dat gekrookte riet niet verbreken. Dat is nou uw eigen werk. Dat gaat u beginnen, dat gaat u ook voortzetten. Heere, zou u het ook hier in de gemeente willen doen. En de prediking van uw knecht daartoe willen gebruiken. Het bijzonder onder de jonge mensen, Heere, zou u er nog toe willen brengen. Het getal is nog niet vol, u gaat nog door met uw werk. Heere, ontferm u zelf zo nog over ons. Gedenk ook in de komende week, Heere. Wij weten niet wat die week ons brengen zal, maar u weet het op het allervolmaakst. Behoed en bewaar voor alles waar we voor te bewaren zijn, in het bijzonder voor de zonde. Om Jezus wil alleen vragen wij dit van u. Amen. De slotzang is Psalm 22. En daarvan het 12e vers. Psalm 22 vers 12. Gij die God vreest, gij alle prijs den Heer. Dat Jacobs zaad zijn grote naam vereer. Ontzie hem toch, o Israël en Heer, vertrouwend wachten. En wat er verder volgt. In het 12e vers van de 22e psalm. gemeente gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.